Goed, ik wilde nu eerst het gedicht Contact doen. Dat is het eerste gedicht van het boek van Waken over God. Iemand belt mij telkens op en zegt niets. Vaag hoor ik een verre ademtocht. Het kan de mijne zijn, maar ook die van de ander die hardnekkig zwijgt. Ik leg weer op. Ben nu een man die vreemde telefoontjes krijgt. De display toont een nummer met de code van een land dat ik niet ken. Ik toets terstond. Een voicemail klinkt. Hallo met God. Ik ben er niet. Laat naam nog boodschap achter. Ik bel nooit terug. Leef rustig verder. Wacht desnoods tot piep, maar zwijg. Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. Weer hoor ik niets. Hooguit de vage adem. Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. Ooit bel ik hem terug en zeg dan wel iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. Die dag is nu. Contact is hier. Ik toets het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. Hallo met God, ik ben er niet. Ik bel nooit terug. Maar toch belt hij ons telkens op en laat ons niet met rust. Namelijk ons lichaam vertelt van hem. En dat al vanaf de eerste seconde van ons leven. Wij zijn allemaal die man die vreemde telefoontjes krijgt. God meldt zich voortdurend. Maar wij houden ons liever van de domme. En maken onszelf wijs dat wij zijn stem niet herkennen. Het liefste willen we ons namelijk verstoppen in de normaliteit van ons gewone dagelijkse leven, waar iedere aanspraak in het plaatje past en een bekende naam herinneringen oproept. Zowel onszelf als de ander willen wij het liefst labelen met een identiteit die angst voor het vreemde opheft. We willen iemand zijn die meetelt en door anderen wordt gezien en gerespecteerd. De anderen die wij tegenkomen, passen wij ook onmiddellijk als puzzelstukjes in de ons bekende wereld, waarin iedereen een naam en een functie heeft. Het onbekende van de ander, dat filteren we liever weg en projecteren zonder aarzelen op hem of haar een aantal eigenschappen die wij menen te herkennen uit vroegere ervaringen met mensen. Zo bouwen wij een droomwereld op waarvan wij zelf het middelpunt vormen en die bewoond wordt door zogenaamde anderen die onvermijdelijk op ons lijken en daardoor snel onschadelijk gemaakt kunnen worden. Een onveilige en onbekende wereld is immers onbewoonbaar en roept angst en een diep gevoel van onveiligheid op. We willen ons thuis voelen, maar dat vereist dat wij al het andere inlijven bij onszelf, zodat er niets meer buiten ons bestaat. De hele wereld wordt gereduceerd tot onderdeel of aspect van een overmachtig ik, dat ieder vreemd verhaal of onbekende stem wegpoetst met dat heb ik ook meegemaakt, of die lijkt op, etc. Ons gevoel van veiligheid duldt geen ander die zomaar onze wereld binnenstapt en op zijn kop zet. Dat kan namelijk slechts op onze voorwaarden. In feite, dan gaan we terug naar het gedicht, onderscheiden wij evenwel slechts het vage geluid van een verre ademtocht die door ons heen stroomt en ons tot leven roept. Onmiskenbaar, maar ongrijpbaar. We voelen in onszelf verwondering en verbijstering naast een zeker ongeduld, omdat wij niet weten of dit slechts onze eigen inbeelding of het spoor van de ander is die toegang tot ons zoekt te krijgen. Twijfel, aarzeling en uitstel verhinderen ons om ons bloot te geven aan de mogelijke aanspraak van een onbekende afzender, de beller. We hechten ons aan Gods beelden en vergelijken die met die van anderen, terwijl wij allemaal zonder uitzondering met lege handen staan en niet weten wat die drie letters betekenen. In ieder geval in onze taal, God zijn drie letters. In andere talen, Allah zijn meer letters, dat maakt niet uit. We lezen de schrift, maar houden deze op veilige, objectieve afstand, zodat wij niet uit balans kunnen raken. Gelukkig zijn het gecompliceerde en duistere teksten die wij nooit goed kunnen begrijpen. Of andersom, die wij door begrip onschadelijk proberen te maken. De schrift gaat immers over anderen. En die zijn immers al lang dood. Zo komen wij gelukkig goed weg. Wij herinneren ons Gods liefdevolle blik die ons tot leven roept en tevoorschijn kijkt. Maar vergeten liever het antwoord dat als een gefluisterd ja-woord ons leven ontwricht. Toch laat de herinnering aan dit ooit gegeven ja-woord ons niet met rust. Het verontrust ons als een kinderlijke blunder uit de tijd toen wij nog niet beter wisten en nog alles geloofden. Gelukkig doen we hier niet meer aan, zoals ze wel zeggen. En we kunnen ons dat veroorloven, want hij zwijgt immers hardnekkig. Zo hoeven we niet aan de lijn te blijven en herstellen het kwetsbare evenwicht door weer op te leggen, zoals het gedicht zegt, alsof er niets gebeurd is. Weten we echter wel zeker dat hij nooit terugbelt? Want deze schrille signalen zijn niet meer weg te denken. Iets in ons, dat we natuurlijk liever ontkennen en verdringen, verwacht evenwel het verlossende antwoord waarnaar ons hele wezen uitstaat. Dus we zijn voortdurend toch wachtend op, ja, die beller aan de telefoon te krijgen. Leef rustig verder. Wacht desnoods tot piep, maar zwijg. We hullen ons in een stille ontkenning, waardoor wij buiten schot hopen te blijven. Ons hart klopt echter en verraadt ons, zodat dit zwijgen ons niet verborgen houdt en de aanspraak deze illusie pijnlijk doorbreekt. Het helpt niet ons bestaan als een mysterie, oftewel een geheim nummer, onzichtbaar en onbereikbaar te maken. Want wij zijn al bij voorbaat gekend in al onze stappen of misstappen. Vanaf onze geboorte zijn wij al een geheim nummer, namelijk de persoon die God in gedachten had toen hij ons schiep. Het kloppen van ons hart vertelt ons een verhaal dat wij liever niet willen horen. Overmoedig vervangen we het door een ik-verhaal dat wij naar believen kunnen construeren en bij de lichtste twijfel kunnen vervangen door iets wat overtuigender klinkt. Durven wij wel te zwijgen en te luisteren naar de stilte? De stilte die oorverdovend is, silence out loud. De stilte dus die oorverdovend is, omdat zij als een klankschaal zelfs het kleinste vergrijp een oneindige resonantie geeft. Het zou beter zijn te beseffen dat wij helemaal niet bestaan en dat onze sporen niet meer zijn dan een denkbeeldige overmoed en een onvergeeflijke pretentie. Daarom klinkt het steeds weer: laat naam nog boodschap achter, want dat zijn toch slechts belachelijke pogingen om onszelf en anderen te overtuigen van een leven waar wij recht op menen te hebben, alsof het vanzelfsprekend is. Maar dat nooit meer wordt dan een sterk verhaal, een onschuldige fantasie. Ons hele leven is niet meer dan een sterk verhaal. Ook van de overkant horen wij nooit iets dat een duidelijk verhaal is en dat wij kunnen inlijsten als een geboorterecht. Met moeite horen wij slechts, zoals het gedicht zegt, de vage adem van de onbereikbare God, die ons steeds weer uit de tent lokt en doet hopen op een duidelijke boodschap. Maar nee, in de stilte komen wij niet verder dan het tellen van onze eigen hartslag. In de hoop dat deze ons over de afgrond van het nu heen draagt. Onvermijdelijk bewust van onze fundamentele kwetsbaarheid, schrikken we terug. Maar ondanks onszelf zijn we toch een hartstochtelijk verlangen naar het woord dat ons tot leven roept als beminde. Op een onbewaakt ogenblik vergeten we onze weerstand en ontkenning en herinneren wij ons onze oorsprong. Het moment dat ons wezen uit het oer sprong en wij vol verbazing constateerden dat het leven dat we het leven leven zonder dat het ooit van ons wordt. Snel bellen we dan terug. Nu we ons het oorspronkelijke ja-woord herinneren, dat nu op onze lippen opwelt. We durven ons echter niet geheel bloot te geven en zoeken onvermijdelijk naar een veilig masker. Stel je voor dat wij onvoorbereid met onze roeping geconfronteerd worden. Dat risico nemen we liever niet, of althans nog niet. Toch zijn we ons hele leven op zoek naar het mysterie van ons wezen. Wij zoeken contact met een denkbeeldige God die past in ons kraam. Maar die geeft gelukkig nooit gehoor, zodat slechts onze eigen stem weer klinkt. Uit onszelf komen wij nooit verder dan de ene projectie te vervangen door de andere. De ware God is de ene male de ongekende, de verborgene, die ons voor is geweest. Zo zijn we ons hele leven bezig om aarzelend, schuchter, maar vooral vluchtend contact te maken met Hem die al scheppend contact met ons maakt, voordat dit tot ons bewustzijn kan doordringen. Ik lees het nog een keer opnieuw. Iemand belt mij telkens op en zegt niets. Vaag hoor ik een verre ademtocht. Het kan de mijne zijn. Maar ook die van de ander die hardnekkig zwijgt. Ik leg weer op. Ik ben nu een man die vreemde telefoontjes krijgt. De display toont een nummer. Met de code van een land dat ik niet ken. Ik toets terstond een voicemail klinkt. Hallo met God, ik ben er niet. Laat naam nog boodschap achter. Ik bel nooit terug. Leef rustig verder. Wacht desnoods tot piep. Maar zwijg. Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. Weer hoor ik niets. Hooguit de vage adem. Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. Ooit bel ik hem terug en zeg dan wel iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. Die dag is nu. Contact is hier, ik toets het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. Ja. Zijn er...
Hoor jij hierin dat hij zegt, nou, God maakt contact met hem, leert dat hij niet in zijn zak mag steken. Op een gegeven moment wordt hij wakker en dan beseft hij dat hij dat speciale mens is, hè, dat geheime nummer heeft hij gekregen. Ja. En dat is het moment dat alles van God wordt verbroken, alle contacten. Dus hoe verder je gaat in je leven met God, hoe meer je hem kwijtraakt.
Ja.
Dat
ja.
is eigenlijk de boodschap van dit.
Ja, dus hoe verder je komt, hoe meer je het contact met God kwijtraakt. Ja, ja, dat is dus de logica van de donkere nacht. Dus als iemand in een verschrikkelijke donkere nacht zit, dan zeg ik gefeliciteerd. Maar menselijk gesproken is het niet om te doen. Is het verschrikkelijk. En dat is natuurlijk, hij heeft precies ook, ja... Is het een donkere nacht geweest? Is het alleen maar depressie geweest? Tot op heden denk ik dat er binnen de psychiatrie, de psychologie, dat er te weinig rekening mee wordt gehouden dat mensen in een donkere nacht zitten. En dat dat een hele eigen logica vraagt. Terwijl natuurlijk depressie en donkere nacht lijken verduveld veel op elkaar. En misschien, dat is mijn hypothese, is de diepste oorzaak van depressie wel dat mensen contact met God verloren zijn. Maar goed, dat even los van alle trauma's en alle andere dingen die gebeuren, maar dat de hele diep verborgen laag. Ja, die God die we uitgedacht hebben, die bestaat niet, jammer genoeg. En toch kunnen we niet anders dan toch maar weer een beetje fatsoenlijke God uitdenken.
Dat laatste regeltje, hij heeft mijn nummer ingesteld. Houdt dat nou in dat je dan jezelf belt?
Nee, dat is wat Marianne net ook vroeg. Dus hij heeft mijn nummer ingesteld. Dus dat eindelijk als ik bij mijn eigen geheime nummer kom en hoop op die manier contact met God te kunnen maken. Dus mijn eigen geheime nummer, wie ik ten diepste in zijn ogen ben. Maar hoe meer ik dus dichter bij hem kom door te gaan beseffen wie ik in zijn ogen ben, dat maakt tegelijkertijd dat hij nog ongrijpbaarder wordt. Ja.
Dus ingesteld betekent blokkering, nummerblokkering.
Ja, ja, ja. Dus als je het nummer van iemand... Ja, het nummer van iemand, mijn geheim nummer, dat doorbreekt het, maar hij is me dus voor geweest, hij heeft mijn geheim nummer heeft hij ingesteld, dus het lukt ook niet daarmee om er doorheen te komen.
Ik lees dat heel anders.
Lees je?
Natuurlijk helemaal niet vol met alle bagage van dit kunnen lezen. Maar ik dacht, het klinkt wel alsof het positief is. Hij heeft mijn nummer ingesteld, dus ik ben geregistreerd.
Ja, maar het is juist
heel positief.
Het is juist, dus hij heeft gewacht tot hij een geheim nummer had. Hij heeft gewacht dus tot hij bij dat geheime nummer kwam van wie ben ik nou eigenlijk. Denkend van, nou daarmee kan ik nou contact met God gaan maken. Maar hij is mij voor geweest. Hij heeft mijn geheime nummer ingesteld. Dus hij blokkeert dat.
Ik lees het anders, want als je een geheim nummer krijgt, dan kan dus niemand jou zomaar bellen, behalve degene die het weet. Dus ik lees het alsof God het de enige is die het weet.
Ja.
Dus ik vond dat eigenlijk een heel positief eind. Dus ik ben
helemaal verdrietig als het anders is. Nou, kijk ik krijg af en toe telefoontjes en dan staat er privé-nummer. Dat pak ik systematisch niet aan. Nou, zo lees ik het. Dus hij heeft mijn geheim nummer ingesteld. Dus hij kijk, als gauw het display nog zegt privé-nummer, dan weet ik in ieder geval, dan moet ik besluiten of ik het wel aanpak of niet. Nou, het gevaar is soms, dus ik werd laatst door het ziekenhuis opgebeld en die deden dat ook via privé-nummer. Nou,
dus
dat is heel lastig. Maar ik werd ook een tijdje gestalkt door iemand en die deed dat ook via privé-nummer. Dus pak ik systematisch privé-nummer niet aan. Als iemand mij echt bereiken wil, dan moet hij maar vertellen wie die is. Dus dat. Maar in dit geval lees ik, dus hij heeft mijn nummer ingesteld. Dus hij.
En dan ik denk dan, als hij mijn nummer ingesteld, zij ziet dat ik wel.
Ja.
En hij begreep
mij. Ja. Dat klopt. Ja, dus hij weet, dus ik dacht, ik wacht tot ik een geheim nummer heb, want dan maakt hij contact, terwijl ik contact wil maken, maar hij is me verdorie voor geweest. Zelfs al een geheime nummer helpt niet. Hij is niet vatbaar, hij blijft ongrijpbaar voor mij, hij blijft zwijgend. Hij blijft zwijgen.
Had hij beter kunnen schrijven, geblokkeerd.
Ja.
Ja.
Nou, we kunnen Joost Zwagerman niet meer vertellen wat hij eigenlijk had moeten zeggen. Dus we zullen het niet meer moeten doen. Nee.
Maar kan het niet zijn van, Oh, jij bent het, dus ik antwoord je niet.
Ja, nee, dat, dus dat geheime nummer helpt niet om mij verborgen te houden. Dus hij ziet dat ik het ben.
Ja.
Dus hij antwoordt niet, hij blijft zwijgen. Ja. Dat is, dus wij willen voortdurend een God die tot ons spreekt. Maar die tot ons spreekt, dat betekent wij willen horen wat we graag willen horen. Dat hij zegt wat wij graag willen horen.
Ja. Wat misschien wel leuk is om dan te zeggen, is dat dat ingesteld rijmt op hartslag. Hartslag telt.
Ja, ja,
dus je zou kunnen zeggen, in het gedicht zit een verwijzing dat de hartslag zelf het contact met God is.
Ja, en dat de hartslag zelf. Het, dus het, ik ken God niet. Ik ken God niet, maar mijn hart. Mijn kloppend hart is het gelaat van God.
Maar hoe herken je dan inderdaad of het nou die hartslag is, of dat je dan iets is waar het net over ging, dan is het wel een beetje lastig.
Ja, nee, gelukkig is God lastig. Kijk, wij proberen voortdurend God weer in te passen in ons systeem, in ons denksysteem. We proberen hem voortdurend weer onderdeel te maken van onze theologie. En dat is het probleem. Dus, maar God wil precies andersom. Hij wil ons meetrekken in zijn niets. En dat is zijn liefde, maar kijk, we gebruiken het woord liefde en we doen net alsof we weten waar het over gaat. We gebruiken het woord God. Kijk, het woord God is het mooiste woord wat bestaat, juist omdat je niet weet wat het is. Je weet niet wat je zegt. Nou, dus het is steeds dat heen en weer. Dus wij proberen contact te maken met God. Ja, met God. Ik wil contact maken met God. Daarmee zeg ik al, ik wil contact maken met die God die ik zelf bedacht heb. Terwijl hij mij voortdurend dat uit de handen slaat. Ik ben er niet. Ik bel nooit terug.
Ja, dat vind ik ook interessant in het gedicht. Dat je middenin al zegt, wat een loon met God, ik ben er niet. Laat naam of boodschap achter, ik bel nooit terug. Ja. In feite wordt het al aangekondigd.
Ja. Ja, precies, dat het hele gedicht draait om dat zinnetje eigenlijk. Ja. Hallo met God, ik bel nooit terug. Ik ben er niet. Ik pas niet in jouw systeem. Ik pas niet in jouw systeem. Hoe slim je het ook bedacht hebt, hoe knap die theologie ook is. Het gaat nergens over.
Ja, wat ik mooi vind is, weer hoor ik niets. Hooguit de vage adem, hè, de pneumatologie.
Ja.
Dus dat herken ik wel.
Ja, hè? Ja, de vage adem. Ja, dus die adem. Maar het is, hij weet niet of het zijn eigen adem is of die van God. Dus je weet nog niks. Nee, dat is juist het mooie. Je weet nog. Dus het is. Dus,
volgens mij verwijst hij wel naar die bellen, naar de andere
kant. Ja, maar tegelijkertijd. Dus het knappe is, dus ik adem.
Doe me ook aan zachte wind denken, hè? Waar zit hij? Dus dat is toch, en die pneumatologie is natuurlijk een heel mooi beeld.
Ja, dus het beeld van het pneuma, dus de pneumatologie. Ja, het is dus de adem, dus ik ben niet meer dan Gods adem die door mij heen gaat. Is het mijn adem? Is het zijn adem?
Als een kind geboren wordt, ben ik heel blij met de eerste adem.
Ja.
En als iemand sterft, is het prachtig als jij erbij bent van die laatste adem.
Eerste adem, laatste adem. En toch zijn wij niet meer dan die adem van God. Die er al is voordat die zogenaamde eerste adem er is. En die niet ophoudt als de laatste adem.
Maar je hoort hem wel.
Ja, dus in je eigen adem hoor je die adem van God.
Ja.
In je
hij gelooft wel in een bovennatuurlijkheid.
Ja, ja. Nou, dat is dus het spannende van dit hele boek ook. waar bijna alle gedichten over God gaan. Maar het is dus in het boek heb ik een dvd van een sermoen. God is een plot, een preek. Zeg maar. Hij staat op een preekstoel in de Geertekerk in Utrecht. En daar heeft hij het een uur over God in de moderne kunst. En dus het spannende, dus dan eigenlijk dan staat hij op die preekstoel en dan zegt hij van ja, eigenlijk zou ik nu plaatjes moeten laten zien, want hij heeft het over kunstwerken. Maar ja, dat schijnen ze niet te doen in deze kerk. Ja, dus dat spannende ook. Toen Jaap Goedegebeuren, toen ik hem gevraagd had om de inleiding voor dit boek te schrijven, Toen reageerde hij eerst van, ja, jullie gaan uit van dat hij in een persoonlijke God gelooft. Ja, ja. Ik heb hem geantwoord, ik geloof dus nooit in iemand die zegt dat hij in God gelooft. En ik geloof ook niemand die zegt dat hij niet in God gelooft.
Zo lust ik er nog wel een paar.
Ik ook hoor.
Nou, kijk, het spannende is dus Karin Philipsen. Die dan zegt dat ze mystica is. En haar broer Herman Philipsen die zegt dat hij een atheïst is. Die het atheïstisch manifest geschreven heeft. Maar ik vroeg ooit aan Karin, wat is dat toch, dat atheïsme van jouw broer? En dan zegt ze, hij maakt zich zo boos over mensen die zo gemakkelijk over God praten. Nou, dus dat is het spannende van al deze gedichten is juist dus dat gemakkelijk. Hallo met God, ik ben er niet, ik bel nooit terug. Maar we hebben het liefst toch een God die er wel is en die terugbelt en die op onze commando's antwoordt. Hoe kan God dit toch toelaten, zeggen we dan? Ja, nou dit soort spannende verhalen.
Onrechtvaardigheid, ja.
Dat zou je echt niet kunnen afstemmen.
Dat zou je ook niet kunnen afstemmen?
Afstemmen, hè.
Ja, kijk, dat is het probleem. Dus ja, hoe kom je...
Als dat niet kan, dan kan je niet bidden. Ja. Bijvoorbeeld.
Nee, je kunt
als je niet kan afstemmen op God, dan kan je toch niet bidden.
Nee, als je je niet kunt afstemmen op God, kun je ook niet bidden, maar je kunt geen van beiden. Pas als iemand tegen mij zegt, ik kan helemaal niet meer bidden. Dan zeg ik gefeliciteerd. Ons bidden is een beetje tegen God aankletsen. Nou, het probleem is pas, God bidt in mij. Durf ik te gaan luisteren naar dat bidden van de Geest? In mij.
Dat is afstemmen. Ja.
Maar dus het probleem is dat wij onmiddellijk het heft weer in handen nemen en eigenlijk beginnen te bidden. Dus het spannende bij al dit, en dat is het leuke juist bij die teksten van Zwageman ook, dus die brengen je precies op dat scherp van de snede.
Dus ook zo dat... contact maken wil zeggen dat er twee moeten zijn dus. Als ik contact wil maken, dan moet er ook een ander zijn. Maar,
ja.
Maar er is geen ander dus, omdat die ander eigenlijk in feite je diepste wezen is, kun je zo zeggen ook.
Ja, dus die ander is je diepste wezen. Dus kijk, een ander die we buiten ons plaatsen. Dus tegenwoordig wordt ook veel gesproken over dualiteit en non-dualiteit. En precies dat. Het kloppen van mijn hart is het gelaat van God. Maar het liefste heb ik dan toch een God die iets duidelijker is dan dat kloppen van mijn hart. Nou, het is mijn diepste wezen. Op die stoel daar zit niemand anders dan God.
Nou, er is een boek uit van meneer Zuurmond, God zijn, dat is een oefening en bescheidenheid.
Ja. Ja, precies ja, dat. Precies dat.
Toch?
Nee, dus dat... Dat is precies de... Maar dat is zo moeilijk, dus die bescheidenheid. Dus, en dat is precies de, ja, de zonde van het paradijs. Het vergrijp om toch zelf God te zijn. Dat is een oefening in bescheidenheid, ja.
Ja, hoe gaat het dan bij u?
Nou, dus ja, het spannende van dit soort teksten, dit soort gedichten, dat is inderdaad dus dat je onvermijdelijk voortdurend aan nadenken bent over hoe je zelf voortdurend de boot mist. Dus hoe je voortdurend bezig bent er toch iets van te maken.
Ja.
Ja, nee, dus geen mens ontkomt hieraan. Geen mens ontkomt hieraan. Terwijl het makkelijkste is natuurlijk dat de predikant aan de goede kant zit en dat hij de zogenaamde gelovigen moet overtuigen om ook die kant op te komen. Terwijl, dat werkt niet.
Maar hoe laat u dan God in uzelf? God in, u zegt van, het is dan de bedoeling dat God, zeg maar, in je werkt, dat je er zelf geen verhaal van maakt. Heeft u dat ook ervaren?
Ja, dus ik ervaar voortdurend dat spanningsveld tussen onvermijdelijk van God een verhaal maken, en dat is eigenlijk altijd een ik-verhaal. En dat verhaal wat je voortdurend uit handen valt. Wat voortdurend in duigen valt. Nou, dat spanningsveld, dus het uithouden van dat spanningsveld, dat is het moeilijkste.
Mag ik u
wat
vragen?
Ja.
Ik zit te denken, u zegt, ja, je maakt een verhaal van God. Kuijters zegt natuurlijk dat alles wat van boven komt, dat komt uiteindelijk van beneden. Wij hebben in de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament... Die hebben wij mensen met elkaar gemaakt. Het zijn menselijke verhalen. Maar kan dat dan eigenlijk wel als je hier vanuit deze dingen denkt?
Nou, ja, het spannende is, dan kom ik toch weer bij Kierkegaard uit. Dus Kierkegaard zegt. Ieder woord van de schrift gaat over mij. Maar het probleem is dat, dus hij gebruikt in dat kleine boekje het beeld uit de brief van Jacobus. Je kijkt in een spiegel en je draait je om en je bent alweer vergeten hoe je eruit ziet. Nou, dat is dus het spanningsveld in de schrift is. Dus van één kant, dus je maakt er onmiddellijk alweer je eigen verhaal van. Maar durf je, dus ik zeg soms, de beste preek is de preek die de mensen vergeten zijn als ze de kerk uitgaan. Omdat ze door God aangesproken zijn. Dat ze het woord, dat ze de preek van de dominee zich herinneren, dat is niet van belang, maar dat ze door God aangesproken zijn.
Ja, maar dat weet je dan toch niet?
Ja, dat doe ik wel denk.
Dat weet je dan toch, ja, dat is het probleem. Dus wij zouden dat toch weer willen weten. Het gebeurt.
Ja, dat doet me denken aan mijn moeder. En als ze uit de kerk kwam, dan zei ze van, ik heb zo'n mooie... Zo genoten, zo'n prachtige dienst, prachtige preek. En waar ging het over? Ja, dat weet ik niet meer.
Nou, dan had ze dus heel goed geluisterd. Had ze heel goed geluisterd.
Die had het begrepen?
Die had het begrepen. Die had het begrepen. Waar het over ging, nee, dat weet ik niet meer. Waar het over ging. En dan hoor je het al, hè? Waar het over ging. God gebeurt. En ja, doorbreekt al die verhalen